Zoekt u een bijzondere reis naar Amerika of Canada? Unieke accommodaties, ongerepte natuur en een uitgekiende reisroute. En natuurlijk op maat gemaakt naar uw wensen. Klinkt bekend? Little America is de zus van Travel Essence. Met eigen team van reisspecialisten, maar dezelfde focus op kleinschalige reizen met hoogwaardige kwaliteit. Kijk op littleamerica.nl.
BNR Nieuwsradio. De Wereld. Bernard Hammelburg.
Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, Italië kiest een nieuwe president. Verliest het land zijn stabiele premier Mario Draghi? Daarover praat ik met Catherine de Vries, politicoloog verbonden aan de Italiaanse Bocconi Universiteit. Maar nu eerst, juist nu Europa bedreigd wordt door het conflict aan de grens met Oekraïne, blijven de Europese landen verdeeld over het antwoord daarop.
We are ready if Russia would do this aggression against Ukraine, invade a sovereign country, it will be against international law, and we will be ready, EU and our friends in US and others, to impose comprehensive economic and political sanctions never seen before.
Dat was de Deense minister van Buitenlandse Zaken. Hij had het over hele zware sancties. Maar welke zijn dat nou precies? Ik praat erover met Rem Korteweg, senior onderzoeker Europa bij het Instituut Klingendaal. En ook met Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Geert-Jan, om bij jou te beginnen, wat is het laatste nieuws?
Nou, die Deense minister die je net hoorde is op dit moment in Oekraïne en heeft gesproken met de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, Kuleba. En die heeft dan weer gereageerd op de laatste diplomatieke ontwikkelingen. En dat zijn eigenlijk twee belangrijke punten die we nu in dit hele spel, in dit hele proces weten. Dat is dat Amerika een schriftelijke reactie heeft gegeven aan Moskou, aan het Kremlin. En dat we weten dat Amerika in principe niet bereid is om aan de eisen van Rusland te voldoen, maar wel om te zeggen er is enige ruimte om in ieder geval gesprekken te voeren. En een tweede punt is het Normandië-format, waar Duitsland, Frankrijk, Rusland en Oekraïne in zitten. Vier landen die de oorlog van 2015 hebben beëindigd in Oekraïne met een soort wapenstilstand. En die hebben dus ook met elkaar gesproken. Dat was in Parijs deze week. En ook daar is in ieder geval afgesproken, we gaan over twee weken verder praten in Berlijn. Dus op twee fronten, twee belangrijke diplomatieke fronten, is gezegd, we praten door met elkaar. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste laatste nieuws is, hoewel, als ik nog één dingetje mag, Bernard. Je weet dat Mark Rutte op dit moment in Slowakije is, hè?
Ja.
Met Eduard Heger.
Zeker.
Welk bericht komt er binnen uit Bratislava? De NAVO overweegt troepen te stationeren in Slowakije.
Ja.
Heeft Rutte weer geregeld?
Nee. Oké. Okay. Rem Korteweg, had je dat al gehoord? Over die
Dat over Slowakije niet. Nee, dat is nieuw.
Vers van de vers. Oké, okay, hoe zie jij de hele zaak? Is het kou een beetje uit de lucht? Of staan we in een soort pauzestand?
Ja. Nee, ik denk wel dat we nog flink in de vriezer zitten. Dat heeft er ook alles mee te maken dat het Rusland ook goed uitkomt om nog eventjes te blijven praten. Ik neem deze diplomatieke processen wel een beetje met een korrel zout. Ik bedoel, het is ontzettend goed dat er gesproken wordt, dat er niet met deuren wordt gesmeten of dat er geen onderhandelingen worden afgekapt. Maar Ik heb nog niet het optimistische gevoel dat we weer de weg omhoog hebben gevonden en dat we er met de Russen uit gaan komen. Simpelweg, de NAVO of de Verenigde Staten die komt niet tegemoet aan de drie onacceptabele eisen die de Russen op tafel hebben gelegd. Minsk-discussie, ja, dat is goed dat daar weer gesproken wordt. Maar dat ligt al een paar jaar stil. Dus ja, hoe kan Poetin zonder echt concrete concessies van het Westen, zonder gezichtsverlies, moet ik zeggen, weer zijn troepen terugtrekken. Ik zie niet hoe dat 1, 2, 3 gebeurt. Nee.
Geert-Jan, schuift Europa in deze crisis langzaam weer van de bijzettafel naar de hoofdtafel?
Nou, niet als EU of als Brussel, omdat simpelweg de NAVO en Amerika toch in de lead zijn. Bij het Normandië-format zie je dat Duitsland en Frankrijk natuurlijk betrokken zijn. Maar wat mij wel opviel, is dat als Biden dan belt met Europese leiders, dat hij ook bijvoorbeeld Draghi van Italië en Duda van Polen uitnodigt. Dat vind ik dan weer interessant.
Ja, maar dat zijn hele grote landen.
Zeker.
Polen, Italië, Frankrijk, Duitsland, dat begrijp je.
En aan Polen heeft Biden natuurlijk een hele goede bondgenoot, want die vertrouwen de Russen niet en de Duitsers niet. Dus dan kunnen die Biden steunen.
Ja.
Maar goed, ze worden er wel bij betrokken. Dus het constante verhaal van de Europa heeft hier niks mee te maken. Ja, dat vind ik een beetje onzin.
Ja. Het draait in dit conflict om de NAVO en Oekraïne. Verwachten we niet een beetje te veel van Europa?
Nou, van de EU dus wel, omdat die puur kunnen zeggen, we doneren 1,2 miljard euro de komende tijd aan Oekraïne om ze financieel te wapenen. Of we gaan met een fact-finding missie naar Oekraïne. Ja, dat is allemaal leuk en aardig en belangrijk. Maar de EU of Brussel kan hier niet per se iets in betekenen. Het is afzonderlijke lidstaten en leiders. En die moeten leiderschap tonen. En dat doen ze door bijvoorbeeld met hun Oekraïense ambtgenoten te praten. Dat gaan Rutte en Hoekstra ook komende week doen in Kiev.
Dankjewel, Geert-Jan Haan. Dit is BNR De Wereld. Ik praat verder met Rem Kortweg, senior onderzoeker bij het senior onderzoek Europa bij Instituut Klingendaal.
Europa is een economische reus, heeft formidabel veel economische macht, maar is in geopolitieke zin, ja, ik zeg dat nou, bijna met schaamte, wij zijn nauwelijks in staat om ons eigen continent te verdedigen.
Dat was minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken bij BO. Als je hem zo hoort praten over onze kwetsbaarheid, dan zou je toch juist als EU zo snel mogelijk tot elkaar willen komen en een deal willen sluiten, hè?
Ja, en dat gebeurt natuurlijk ook wel een beetje. Er wordt al weken gesproken over eventuele sancties vanuit de Europese Unie. Maar toch om minister Hoekstra's opmerking erbij te nemen. Wat hij volgens mij bedoelt is dat Europa economisch een reus is, maar militair niet sterk genoeg is. Economie is ook geopolitiek. En daar moet de Europese Unie een gezamenlijk gecoördineerd antwoord op weten te vinden.
Ja.
Want dan kan het wel degelijk ook geopolitiek een rol spelen. Dus het gaat er meer om de verdeeldheid die we de afgelopen anderhalve week gezien hebben over eventuele tegenmaatregelen, eventuele economische sancties. En dat draagt niet bij aan een coherent Europees geluid en dus ook niet aan geopolitieke geloofwaardigheid.
Nee, maar ik denk even aan een van de weinige momenten waarop je kunt zeggen dat de EU het met elkaar eens was. Dat was tijdens Brexit. Toen trokken de 27 anderen één lijn. Kun je het niet zeggen, als er zo een ernstige crisis is, ja, dan moet die EU even laten zien dat ze echt bestaat. Dus als er nou één moment is om te zeggen, we trekken één lijn, dan is het nu.
Ja, of nadat duidelijk is wat Rusland doet. Want op dit moment zitten we nog in een beetje een hypothetische situatie. Iedereen verwacht dat Poetin iets gaat doen, maar niemand weet wat dat is. En dus blijft het ook heel moeilijk om een gezamenlijke reactie nu al van tevoren vast te stellen. Dus het is ook niet vreemd dat er verschillende meningen zijn over het soort sancties dat getroffen zou kunnen worden. Want we weten ook niet wat voor soort actie waar de Europese Unie op moet reageren. Met Brexit was er het besluit van Brexit was gevallen. En toen zag je dat de Europese lidstaten een gezamenlijk front vormden. Ik verwacht eigenlijk hetzelfde te gebeuren als de Russische krijgsmacht eventueel tot actie over zou gaan. Nu zitten we nog in het voorportaal van de crisis, om het zo maar te zeggen.
Ja, even terug naar waar Geert-Jan en jij ook het even over hadden, dat die uitwisseling, het postverkeer tussen Lavrov en Blinken. Dus is nu zo'n schriftelijke Amerikaanse verklaring. Nou, erin staat is geheim. Er zijn wel een paar dingen over gezegd. Namelijk dat er aan de standpunten eigenlijk niet zoveel veranderd is. Zou in dat geheime deel iets kunnen staan over de voortzetting van de diplomatie?
Dat verwacht ik wel. Ik denk dat er een aantal geitenpaadjes worden geschetst waar van Blinken hoopt dat Poetin of Lavrov die willen bewandelen. Wat we gisteravond zagen na de persconferentie van Blinken, maar zeker ook de persconferentie van Jens Stoltenberg, de NAVO-secretaris-generaal, is dat op die principiële punten die Poetin op tafel heeft gelegd, namelijk het willen uitspreken van een veto over eventuele NAVO-uitbreiding. En het terugtrekken van NAVO-wapens en materieel tot de grenzen van 1997. Dat daar niet over te spreken valt. Ja. Maar Blinken laat wel doorschemeren dat er valt te spreken over oefeningen, over coördinatie als het gaat over eventuele nucleaire protocollen. Dat is klein bier voor Poetin, lijkt het. Maar we weten ook niet wat er in zijn hoofd omgaat. Dus misschien is het genoeg. Ja. Nogmaals, het is goed dat ze blijven praten. En misschien is dat ook wel de westerse strategie. Blijf Poetin aan de praat houden. En zorg ervoor dat Poetin degene is die op een gegeven moment een streep onder het diplomatieke proces zet, in plaats van dat het Westen dat doet. Dan heb je daarna ook weer voordeel met datgene wat daarna komt.
Ja, oké. Okay. Het blijft toch een beetje moeilijk te beoordelen, omdat er zijn ook mensen, pas geleden nog een hoge militaire woordvoerder, die zei, ja, we luisteren ook een beetje te weinig naar Poetin. Hoe sta jij daar tegenover?
Nou, ik denk dat we eigenlijk vrij goed naar Poetin luisteren, maar we begrijpen het niet altijd. Dus Poetin die heeft afgelopen zomer een essay geschreven. Hoeveel regeringsleiders schrijven essays? Misschien president Macron. Maar Poetin die is in de pen gekropen en heeft een vrij emotioneel verhaal op schrift gesteld over hoe hij naar Oekraïne kijkt. Daar zegt hij dat Oekraïne en Russen eigenlijk één volk zijn. En hij zegt ook met zoveel woorden dat Oekraïne nooit echt soeverein zou kunnen zijn als het onafhankelijk is van Rusland. Wat een mooie contradictio in terminis is, hè? Maar hij maakt daar een hele...
Ja, maar dat klinkt een beetje alsof hij zegt, we moeten eigenlijk Oekraïne finlandiseren, zoals vroeger met Finland het geval was. Dus ze mogen wel onafhankelijk, maar ook weer niet helemaal.
Nee, klopt. Of in ieder geval dat Rusland en Oekraïne een gezamenlijke ziel hebben. En dat betekent dat Rusland uiteindelijk ook gaat over de lotsbestemming van het Oekraïnse volk. Dat is nogal een uitspraak.
Ja.
En dat moeten we serieus nemen. Vaak worden dit soort uitingen, die worden wel degelijk gedaan, maar wij zijn in het Westen soms een beetje naïef en denken dat zal allemaal wel meevallen, of wat is dit voor emotionele prietpraat. En eigenlijk telegrafeert Poetin vrij duidelijk wat zijn maximale ambitie is. Of hij dat nu gaat bereiken, dat weten we niet. Hij heeft ook ooit een keer laten ontvallen dat hij het einde van de Sovjet-Unie de grootste geopolitieke catastrofe vindt van de 20e eeuw.
Ja,
dat zijn wel zaken die je serieus moet nemen.
Dat is waar. En dat is ook het terugverlangen wat je in alles wat hij zegt toch vaak hoort naar 1000 jaar geleden, naar het grote Russische Rijk. Hè. Dat zit heel erg in zijn emotie. En ik denk eerlijk gezegd dat hij wat dat betreft ook nog wel heel veel Russen meekrijgt. Die voelen dat misschien ook wel een beetje zo. Maar nou, is dat niet
nou
zo?
Nou ja, ik denk dat hij daar slim op inspeelt. Maar ik denk ook dat hij het voelt als een noodzakelijke stap om de Russische grootmachtstatus in de wereld te bevestigen.
Ja. Het is nog iets wat ik bedenk als ik dit steeds hoor. We hebben het voortdurend over de sancties waarmee wij dreigen. En het feit dat wij nu eenmaal met Rusland hebben afgesproken en vastgelegd dat Oekraïne onafhankelijk zou worden, dat die landen allemaal vrij zijn in hun keuzes, ook over het lidmaatschap van de NAVO. Kan het niet zo zijn dat Poetin eigenlijk vindt dat Rusland in een soort Versailles-akkoord is gesleurd, zoals de Duitsers na de Eerste Wereldoorlog? Dus we zijn gewoon belazerd, we zijn genept.
Ja, daar zijn historici nog niet helemaal over uit wat er nou precies wel en wat niet er besproken is in die nadagen van de val van de Berlijnse muur en het in elkaar storten van de Sovjet-Unie. Is er een harde concessie gedaan van de NAVO dat ze onder geen beding zouden uitbreiden richting de Oosten, richting Oost-Europa? Mijn interpretatie van wat ik daarover gezien heb, is dat dat wel meevalt. En dat daar, want als je het Washington-verdrag ook leest, daar staat niet in dat er bepaalde gebieden uitgesloten worden. Het is alleen aan de NAVO zelf om te bepalen wie eventueel wel lid mag worden van de NAVO en wie niet. Dus het is niet zo dat andere landen het recht hebben om toe te treden. Ze mogen hun lidmaatschap hun lidmaatschapsambities aangeven. Maar het is de NAVO zelf die dat bepaalt.
Ja.
De Russen die spelen daarmee. Die zeggen van nee, er zijn harde concrete afspraken gemaakt op het niveau van Boris Yeltsin en Bill Clinton. Ja, dat is ook de manier waarop Russen graag naar de geschiedenis kijken. Of in ieder geval vanuit het Kremlin er graag naar de geschiedenis wordt gekeken. Dat het grote, vaak sterke mannen zijn die eventjes over de hoofden van kleinere landen bepalen wat er gebeurt.
Ja.
Dat is in ieder geval niet hoe het in de verdragsteksten staat.
Even terug naar Europa. Josep Borrell, de buitenlandcommissaris, die heeft een soort poging gedaan om zich op te werpen als woordvoerder van een gezamenlijk Europa. Maar die werd nergens serieus genomen. In ieder geval niet in Rusland. Sterker nog, die werd vernederd. Heeft die functie überhaupt zin?
Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat de hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlands beleid een hele zinvolle coördinerende taak heeft. Maar het is geen Europese minister van Buitenlandse Zaken.
Nee.
Hij heeft niet datzelfde apparaat en ook niet datzelfde gezag. De Europese lidstaten tillen te zwaar aan hun eigen soevereine rol op het internationale toneel. Maar ze laten zich wel graag coördineren daar waar mogelijk is. Dus Borrell moet je ook niet zien als de vertolker van het Europese geluid. Maar hij signaleert wel heel goed dat we een vrij problematische relatie met Rusland hebben. Dat die niet beter wordt. En hij doet wat hij kan met de beperkte middelen die hij heeft om ervoor te zorgen dat de Europese lidstaten op één lijn komen.
Ik moet een beetje denken aan Lady Ashton. Dat was volgens mij de eerste buitenlandcommissaris. En die had altijd een grap. Als je vroeg hoe is het met je invloed, dan zei ze, nou, als je mijn nummer draait, dan krijg je een bandje en daar staat op druk 1 voor het Franse standpunt, druk 2 voor het Duitse standpunt, enzovoort. Is dat een beetje hoe het zit?
Wat de hoge vertegenwoordiger probeert te doen is van dat hele keuzemenu om één gezamenlijk standpunt te maken.
Ja.
En dat valt niet altijd mee.
Oké, naar de praktijk, sancties. Dat woord valt steeds. Ja. Stel nu, je zegt heel terecht, we weten eigenlijk niet wat Rusland van plan is. En velen van ons hopen dat het eigenlijk misschien uitmondt in een soort koude oorlogachtige situatie, waarbij iedereen tegenover elkaar blijft staan, maar eigenlijk niks doet. Dat zou best kunnen voor een tijdje. Maar gesteld dat er toch iets gebeurt. Bijvoorbeeld een corridor tussen Donbass en de Krim. Ik noem maar wat, hè? Zoiets. Mm-hmm. Wat voor soort sancties kunnen wij dan nemen als Europeanen zonder dat we onszelf in de voet schieten?
Nou, met sancties moet je altijd een afweging maken tussen aan de ene kant de hoeveelheid economische pijn die je bij de tegenpartij teweeg wil brengen en de economische pijn die je zelf bereid bent te lijden.
Ja.
En het zal altijd een afweging tussen die twee zijn. Dus effectieve sancties, zonder dat die jezelf pijn doen, die bestaan niet.
Nee. En in Nederland is dat, betekent dat nog heel wat. Want als je, ik heb het toch gewoon even gegoogeld, maar wij zijn voor Rusland een van de grootste handelspartners, Nederland.
Ja,
dus er staan enorme belangen op het spel.
Ja, Rotterdam is een beetje de warmwaterhaven van de Russische olie-export.
Ja.
En dat levert ons geld en banen op. Maar dat geeft ons tegelijkertijd ook wel een soort hefboom richting Rusland. We importeren ook wel wat gas uit Rusland. Minder dan Duitsland. Er is een hele innige handelsrelatie met Rusland.
Okay.
En dat moet je in dit geopolitieke kader, moet je dat ook bereid zijn om ten dele in te zetten.
Ja. Nou, er zijn andere dingen die je hoort. De Russen uit het internationale SWIFT-betalingssysteem gooien. Dan denk ik ook, dat betekent dat je ook weer zelf moeilijker met ze kunt afrekenen. Maar toch, is dat iets wat echt serieus overweegbaar is?
Dat wordt door economen wel gezien als een soort nucleaire optie. Waarom? Je kan, als je het hele land, alle Russische financiële instellingen en de overheid uit SWIFT gooit, dan wordt het ontzettend moeilijk voor Russische banken en de Russische overheid om deel te nemen aan het internationale betalingsverkeer. Sterker nog, binnenlands kan dat ook moeilijk worden. Dat is dus echt eigenlijk een uiterste optie. Maar wat je wel kan doen, en daar lijken de Amerikanen op voor te sorteren, want de Amerikanen hebben wel netjes een lijst gepubliceerd met het soort sancties waar ze mee willen dreigen, is dat ze niet het hele land uit SWIFT willen gooien, maar enkele geselecteerde banken.
Ja.
Dus wat het Amerikaans congres aan het voorbereiden is, is een wetsvoorstel voor Biden, waarin een lijstje staat met 12 banken, 12 Russische banken. En aan de president wordt dan gevraagd, van die 12, kies er 3, meneer de president. Ja. En die moet u uit SWIFT gooien.
Ja.
Daarmee blijft het gisteren aan de Russische zijde.
Het is precies creatief. Ja. Ja.
Het is zeker creatief. En het is dus niet die nucleaire optie dat je het hele land uit het internationaal betalingsverkeer snijdt. Laat ook even gezegd zijn dat dat ook niet kan. De afgelopen 7 jaar heeft Rusland flink geïnvesteerd om zichzelf minder kwetsbaar te maken tegenover westerse sancties. En heeft ook een eigen binnenlandse SWIFT-stelsel opgezet. Ja.
Okay,
het is een optie.
Ik heb nog één vraag die waarschijnlijk velen bezighoudt. Het is natuurlijk in de eerste plaats een groot Europees probleem, deze dreiging, hoe dat ook uitpakt. Maar voor Amerika is dat veel minder. Waar maakt Amerika zich eigenlijk zo druk over?
Nou ja, Amerika ziet aan de ene kant dat een assertief Rusland of een Rusland die de Europese veiligheid bedreigt als een bedreiging voor het bredere Eurasiatische continent, om het zo maar even te noemen. Dus de verbinding tussen Europa en Azië. Als Rusland daar dominant wordt en Europese veiligheidsafspraken schendt, dan zorgt dat er voordat de Amerikanen hun aandacht minder kunnen richten op de dreiging van China en ook meer tijd kwijt zullen zijn en capaciteit kwijt zullen zijn om de NAVO toch weer te versterken en hun aandacht te verdelen. Dat willen ze niet. Daarnaast zien ze dat het een fundamentele aantasting is van het Amerikaanse democratische liberale systeem. Namelijk dat individuele landen hun eigen pad, hun eigen lotsbestemming kunnen bepalen. Ja. En in dat kader zie je dat de Amerikanen zich heel erg druk maken over de dreiging die vanuit Rusland uitgaat.
Ja.
Maar in termen van sancties is het ook wel interessant dat de Amerikanen bereid zijn om veel verder te gaan dan Europa, althans zo lijkt het. En dat komt ook omdat ze veel minder kwetsbaar zijn.
Precies, minder handel. Dus excuse me. Oké, dank. Rem Korteweg, senior onderzoeker Europa bij Instituut Klingendaal.
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Wereld. Bernard Hammelburg.
Italië kiest een nieuwe president op een manier die doet denken aan het conclaaf waarin kardinalen de paus kiezen.
In questo momento un nome che raggiunga la maggioranza.
At this moment we don't have a candidate who can get enough votes to win outright. If we were to announce a candidate now, we would burn their chances of winning. By voting blank is a way for everyone to maintain a certain neutrality and wait until enough parties converge on one candidate.
Iets meer dan 1000 parlementariërs en regionale afgevaardigden zijn samen gekomen in Rome. De grote vraag is of premier Mario Draghi het wordt. Ik praat erover met Catherine de Vries, hoogleraar politicologie aan de Bocconi Universiteit in Milaan. Goedemiddag, fijn, welkom in het programma.
Goedemiddag.
Ja, spreek ik Bocconi goed uit?
Bocconi.
Bocconi.
Ik ken het al niet slaan.
Zo laat ik me toch even. Ja. Om te beginnen. Een president. De president van Frankrijk is bijna autonoom in zijn macht. De Amerikaanse president ook. Hoe zit dat met een Italiaanse president?
Nee, een Italiaanse president is toch een beetje anders. Dus die wordt ook niet direct gekozen als de twee voorbeelden die je noemde. Dus in Amerika gaan mensen naar de stembus om een president te kiezen. Ook nu in april weer in Frankrijk. Nou, de Italiaanse president is ook niet helemaal ceremonieel, zoals in Duitsland, zoals je eigenlijk niks te zeggen hebt. Maar wordt wel op dezelfde manier gekozen. Dus wordt eigenlijk door parlementariërs, iets meer in Italië, ook wat regionale parlementariërs, wordt hij gekozen. Maar in Italië is een president eigenlijk best wel belangrijk. Want zoals je weet, en ook denk veel Nederlanders al weten, dat een gemiddelde premier, die zit niet heel lang. En die president die zit wel 7 jaar.
Ja, 1,5 jaar geloof ik gemiddeld in Italië.
Ja, ongeveer gemiddeld, ja.
Ja, en dat al sinds de Tweede Wereldoorlog. Ze hebben er wat versleten. Nou, ze zijn maandag begonnen met stemmingen. Op het moment dat we deze uitzending beginnen, is er net weer één geweest. Dat is de vierde. En in die verkiezingen heeft de zittende president Mattarella een meerderheid gehaald van 166. Maar ja, op 1009 of zoiets mensen is dat natuurlijk nog heel weinig. 707 hebben blanco gestemd. Leg eens uit, wat is het spel dat hier wordt gespeeld?
Ja, dus ik hoorde ook al een beetje in de inleiding, het ging over Vaticaanse wijze. Dus wel moet ik zeggen, zonder de rooksignalen. Ik vroeg nog even na, van, komt er ook iets dat niet?
Geen zwart of witte rook, bijna... ja.
Nee. Nou, het wordt trouwens wel in de krant zo, er staat echt zo zwarte rook. Dus zo wordt het wel genoemd, maar alleen de rook zie je zelf niet. Nee. Maar het is inderdaad wel net zo onvoorspelbaar. Dus er wordt altijd gezegd over de pausverkiezing van, hè, je gaat er als favoriet in, als paus in, en je eindigt als kardinaal. Dus de mensen die aan het begin worden genoemd, gaan heel veel namen de ronde, maar die worden het uiteindelijk niet. En dat zag je ook met Berlusconi, hè, die zichzelf al had verkiesbaar gesteld, die het uiteindelijk niet eens geworden is, of niet eens nu meer besproken wordt.
Nee, afgehaakt.
Ja, afgehaakt of ja, onder druk eigenlijk. Hè. Dus misschien wilde niemand zeggen van, nou, je gaat het niet halen. En werd het wel duidelijk en deed hij het niet. Maar wat je eigenlijk ziet inderdaad, is dat er heel veel blanco gestemd wordt. En dat is eigenlijk omdat er nu bijna elke avond, die stemmingen zijn 's middags, dus is net, zoals je al zei, is er weer een uitslag geweest. En dan beginnen de onderhandelingen weer over wie zal het worden en op welke president willen we eigenlijk naar voren schuiven. Ja. Want voor de Italianen is het wel belangrijk dat zo'n president een behoorlijke meerderheid zou krijgen. Ja, ja. De eerste drie rondes die we hebben gezien op maandag, dinsdag, woensdag, die vereisten 2/3. Nou, dat is een hele hoge drempel. Nu gaan we naar de gewone meerderheid. Dus dat zijn op dit moment 505 stemmen. Maar men is er nog niet uit. Dus die blanco stemmen is eigenlijk omdat men nog niet weet welke kandidaten het zullen worden. Er gaan nu wel wat namen echt de ronde. Dus die denk ik wel echt gaan meewegen. Maar dat kun je eigenlijk, zo kun je die blanco stemmen interpreteren.
En even, voordat we naar die kanshebbers gaan. Hoe komen nou die kandidaten, ik zal maar zeggen, in dit concilieachtige geheel op de kandidatenlijst?
Ja, nou, er is dus geen kandidatenlijst. Het is echt zo dat elke persoon die mag stemmen, dus dat zijn de mensen uit het Huis van Afgevaardigden, de Senaat en wat regionale besturen, die mogen zelf op een papiertje een naam schrijven. Is ook nog wel interessant geweest, als de stemming wordt uitgesproken, dan zegt men hoe er gestemd wordt. Maar als eerst is er in het verleden nog wel eens zo geweest dat men op een bepaalde manier de naam schreef, zodat je eigenlijk wist, nou, hey, de mensen van mijn partij, die willen die persoon. En nu wordt alleen maar de achternaam uitgesproken op de juiste manier zoals je hem had moeten schrijven. Dus je mag hem ook niet eens gamen, om het maar zo te zeggen. Nee. Maar het is echt op die manier. Dus je gaat zelf een papiertje je naam schrijven. Geen lijst van kandidaten. Volledig geheim. Dus daarom kon ook iemand als Salvini eerst zeggen, nou, ik vind Berlusconi een hele goede kandidaat. En vervolgens hem niet ondersteunen, omdat de stemming verder geheim is. En dat zie je wel eens vaker gebeuren. Dat dus eerder mensen worden genoemd. Maar als het proces zich voordat, wordt het duidelijk in de onderhandelingen dat zo'n iemand het niet gaat worden. Nou, omdat het geheim is, kan je gewoon afhaken.
Ja, en dat is dan denk ik een verschil met de concilie, want dan weet je in elk geval, er is een groep veel kardinalen, meer dan 100 geloof ik.
Ik ben niet helemaal daar.
Nee, dat doet er niet toe, maar je weet in elk geval, één van die kardinalen wordt het. Dus alle kandidaten zijn bekend.
Ja. Dus dit is nog ingewikkelder eigenlijk. Hè? Dus
dit is nog ingewikkelder, is wel, precies. Ja.
Ja, dus het is wel zo dat er wel een leeftijdsbepaling is. Dat je moet senior zijn of boven de 50 zijn. Dus het zijn wel vaak mensen met een staat van dienst. Want als we eerst gaan kijken, heb je 2/3 steun nodig van al die parlementariërs en anders een gewone meerderheid. Nou, en men wil toch wel eigenlijk een behoorlijke meerderheid hebben om stabiliteit te kunnen brengen, hè, als zover het kan. We kunnen nog wel even over hebben wat een president allemaal precies mag. Ja. Maar het is wel een soort stabiliteitsfactor. Dus in dat opzicht zit er wel wat haak en ogen aan, maar het zijn vaak gewoon mensen met een behoorlijke staat van dienst die uiteindelijk worden.
Ja, ook verschil met de concilie, want daar moet je volgens mij boven de 90 zijn, anders kom je niet in aanmerking. Ja, oké. Okay. Een van de kanshebbers die wordt genoemd is Mario Draghi, de huidige premier. We gaan ze ook nog wel even over hem praten, maar we weten dus inderdaad dat Berlusconi zich heeft teruggetrokken. Was dat overigens nog even een schreeuw om aandacht, denk je, die heeft gegeven?
Nou, ik denk dat eigenlijk, of in ieder geval zo zien ook veel Italiaanse kenners het. Als een iemand die eigenlijk, hij is natuurlijk een beetje op een slechte manier, heeft hij afscheid genomen met allerlei rechtszaken, corruptiezaken, dingen ook natuurlijk met grensoverschrijdend gedrag. En hij wilde eigenlijk toch, denk ik, een beetje zijn eer terugkrijgen. En dat vond hij dan wel een mooi idee om uiteindelijk president te worden. Maar ja, je moet wel over nadenken dat zo'n president die bijvoorbeeld toetst wetten aan de grondwet. Nou, dat is natuurlijk niet echt een goed, visitekaartje als jij zelf allerlei zaken aan je broek hebt hangen.
Ja.
En zelfs ook is de president belangrijk omdat hij dus wetten toetst, verkiezingen uitschrijft en ook een premier en een regeringsploeg goedkeurt. Nou, en Berlusconi is zo'n controversiële kandidaat dat ik denk dat zelfs mensen aan de rechterflank, hè, dus die ooit met hem geregeerd hebben, dat die zelfs dachten
dit niet meer. En iedereen die Berlusconi hoort, die denkt natuurlijk toch aan die foto's destijds van die naaktpartijen en weet ik wat allemaal. Dat krijg je niet meer uit je hoofd. Even, dat zijn getrapte verkiezingen, indirect. Zoals wij verkiezen provinciale staten en die kiezen dan weer een Eerste Kamer. Dit gaat net zo.
Het is dus, je hebt meerdere, zoals ik al zei, Duitsland. Zo wordt ook de Duitse president gekozen. Hier is de president, zoals ik al zei, wel wat belangrijker dan de Duitse president, die bijna geheel ceremonieel is. Maar zo'n getrapte verkiezing zie je eigenlijk wel vaker. Dus ze gaan wel weer elke keer als er een verkiezing is, gaan er weer stemmen op van moeten we niet direct kiezen. Nou, dat ligt best wel gevoelig in Italië, omdat men zulke regeringsinstabiliteit, dat zoals je zelf al aangaf, een regering zit ongeveer anderhalf jaar. Dus het idee dat je dan ook elke zeven jaar direct kiest en dan misschien ook een populist of een vrij controversiële kandidaat als president gekozen kan worden. Ja, daar is mij ook sinds Trump is mij daar toch wel een beetje terughoudend in. Dus er wordt wel eens weer gepraat over een nieuwe cultuur, zoals je in Nederland natuurlijk ook had. Maar ja, dan blijven dingen toch wel vaak bij het oude. En ik denk dat het in Italië ook.
Ja, ik denk overigens nog even aan Berlusconi denken. Hij was wel de eerste, geloof ik, die in een enorme lange periode erin slaagde om een regering langer overeind te houden dan anderhalf jaar. Hè? Dus hij bracht toen wel wat stabiliteit. Wat je ook van hem vindt achteraf. Maar het is wel gebeurd.
Zeker.
Ja.
Zeker. Er gaan natuurlijk wel wat verhalen over hoe hij dat precies deed.
Ja, dus dat
niet
is waar.
Allemaal helemaal netjes was. Maar inderdaad, zeker waar. Hij is echt een van de, in de recente Italiaanse geschiedenis, echt iemand die langer gezeten heeft.
Dit is BNR de Wereld. Mijn gast is Catharine de Vries, hoogleraar politicologie aan de Bocconi Universiteit van Milaan. Nou zeg ik het goed, hè?
Zeker.
From the pandemic to climate change, to fair and equitable taxation. Going it alone is simply not an option. We must do all we can to overcome our differences.
Mario Draghi werd vorig jaar aangewezen om de stabiliteit terug te krijgen in de Italiaanse politiek. Hij formeerde een kabinet en werd premier. Hoe heeft hij het gedaan, Catharine?
Nou, is eigenlijk toch wel boven verwachting. Want een technocratische regering, een soort zakenkabinet zou je kunnen zeggen. Het is niet iemand die aan de leiding stond van een politieke partij. Die dan premier wordt. Dat heb je in de Italiaanse geschiedenis wel eens eerder gezien. Mario Monti in de tijd, die Berlusconi ook opvolgde. Ja. In de tijd van de eurozonecrisis. Nou, die moest ook hard bezuinigen natuurlijk. Nu is het een andere tijd. Nu is er een herstelfonds. Dus Mario Draghi kan ook iets doen, politiek gezien. Maar die had het heel lastig. En ik denk wat Mario Draghi heel goed gedaan heeft aan het begin. Hij heeft ervoor gezorgd dat het een zogenaamde politieke technocratische regering was. En dat wil zeggen dat de andere politieke partijen onderdeel worden, ministers leveren aan zijn ploeg. En dat deed Monti destijds niet. Die had eigenlijk alleen maar experts in zijn kabinet zitten. En dat leidde er echt toe dat elk politicus als het ware oppositie ging voeren tegen die regering.
Ja.
En Draghi heeft eigenlijk de politieke partijen verantwoordelijk gemaakt voor die regeringsploeg. Eén uitzondering, dat zijn de Broeders van Italië, of Fratelli d'Italia, dat zeg maar. Ja, moet je zeggen, de PVV van Italië. Die wilde niet zitting nemen in die regering Draghi. Maar over het algemeen heeft hij goed rapportcijfer gekregen en is een van de populairste Italiaanse politici. Nou, dat is normaal gesproken eigenlijk niet zo bij premiers.
Ja, en hij heeft natuurlijk ook internationaal enorm aanzien. Want hij was tenslotte president van de Europese Bank. Zijn voorganger Conte, die maakte nog bonje met Macron. Hoe staat Italië er nu voor, wat dat betreft?
Nou, vooral op dat in de internationale vlak. Hij begint eigenlijk al met een voorsprong, hè, zoals je al aangaf. Hij heeft lang ervaring. Was ook in de eurozonecrisis was hij, in een gedeelte van die tijd was hij president van de Europese Centrale Bank. Dus hij kent ook heel veel van die spelers goed. Iemand als Merkel bijvoorbeeld. Maar met Macron, inderdaad. Ik merkte trouwens ook eventjes een klein zijwegje. Maar bij het Europese kampioenschap voetballen, dat Italianen gewoon juichen als Frankrijk verliest. Dus er zit wel iets tussen Frankrijk en Italië. Dat ik me niet helemaal van bewust was. Maar in ieder geval, dus je ziet wel eens bonje tussen die twee landen. Maar Draghi kwam binnen en die heeft dus ook recent met Macron een Italiaans-Frans vriendschapsverdrag afgesloten. En ook heeft in de discussie over de Europese Unie en de hervorming van het stabiliteitspact, ook in Nederland, hè, de regels die we hebben voor de euro. Nou, dat is ook een belangrijk punt. En daar werkt hij eigenlijk heel nauw samen met Macron. En dat is inderdaad wel echt een groot verschil met Conte, maar natuurlijk ook een groot verschil met Berlusconi.
Ja, nou denk je als Draghi het zo goed doet, zo'n succesnummer is als premier, waarom zou hij dan president willen worden met het risico dat het land weer politiek instabiel wordt?
Ja, nou ik denk dat in ieder geval als je Italianen ernaar vraagt, of mensen die dicht zeg maar bij de Romeinse politiek zitten, die hebben wel het gevoel dat het misschien beloofd was aan Draghi toen hij premier werd. Je moet je voorstellen, die man is 73, geloof ik. Die zat in Umbrië, hè, net onder Toscane, in een hele mooie boerderij. Was hij met pensioen. Een hele staat van dienst gehad. En hij kwam terug uit zijn pensioen en werd premier van Italië. En ja, zoals we net al hebben gezegd, is niet de belangrijkste baan belangrijke, maar niet de makkelijkste baan in Europa. Dus misschien is het wel tegen hem gezegd, nou, dat moet je een tijdje doen. Maar dan krijg je als het ware ook dat presidentschap. En dat is wel wat mensen zeggen, dat een van de doelen nog van hem was. Hè?
Ja.
Dat is ook iets wat je als een soort senior doet in Italië. Dus dat kan één overweging zijn. De andere overweging is misschien ook dat in 2023 moeten de grondwettelijk toch weer parlementsverkiezingen worden uitgeschreven. Dus al hele lange tijd heeft Draghi niet. Dus hij zou kunnen overwegen dat door die belangrijke functies die een president toch heeft, dat het voor de stabiliteit van Italië eigenlijk heel goed is dat iemand nog langer op met een langere tijdshorizon op alle zaken past en voor 7 jaar daar zit en ook van cruciaal belang is dan om te kunnen zeggen van, nou, ik wil deze premier of die minister. Dat is echt wel iets wat waar een president invloed op kan hebben.
Ja, ja.
Dus dat is natuurlijk ook heel erg belangrijk voor het stabiliteitspact. Ja. Dus je kan het van twee kanten bekijken.
Ik begrijp het. Hoe ziet het Italiaanse politieke landschap eruit op dit moment?
Ja, nou, je hebt eigenlijk een rechtsblok en een linksblok. Nou, eigenlijk is de Italiaanse politiek, net zoals Nederland, heb je veel partijen, ook veel kleine partijen, veel wat we noemen fragmentatie. Maar het werkt meer, het samenwerken binnen die fragmentatie is nu een beetje, gebeurt dat in blokken. En aan de ene kant heb je het blok eigenlijk vroeger onder leiding van Berlusconi en nu toenemend onder leiding van Lega en Salvini, ook al gaan er wel geruchten dat het nummer 2 van Lega, dat is de minister in Giorgetti, meer gematigde Lega-man, daar ook behoorlijk bezig is. Nou, dat weten we niet precies, maar in ieder geval, dat is aan de rechterkant, samen met Fratelli d'Italia, dat is een soort PVV, en de oude partij van Berlusconi, Forza d'Italia, maar eigenlijk sinds Berlusconi de politiek uitgegaan is, stelt dat niet meer helemaal zoveel voor. Dus dat is een beetje een stoelenlans geweest van Forza, die dat altijd de leiding had op rechts, naar Lega.
Ja.
Aan de linkerkant heb je de PD, dus dat is onder de voormalige premier Letta. Dat is de Partij van de Arbeid van Italië, zou je kunnen zeggen. En daarnaast zit de Vijf Sterrenbeweging. Nou, de Vijf Sterrenbeweging, volgens mij kent menig Nederlander dat ook nog wel, want het was een comedian die partij heeft opgezet.
Ja.
Het is een behoorlijke, merkwaardige groep van kandidaten. En die is nu staat onder leiding van Conte, dus van de voormalige premier die plaatsgemaakt heeft voor Draghi. Het probleem aan die linkerkant alleen is dat rechts, dat zie ik wel vaker, veel meer consistent en zeg maar de leiding van een bepaalde persoon binnen de partij accepteert. Aan de linkerkant, vooral aan die kant van de Vijf Sterrenbeweging, moet ik eerlijk zeggen, is het een beetje een zooitje. Dus Conte is nu aan het onderhandelen en die zegt, nou, je krijgt deze stemmen. Ze hebben nog heel veel stemmen van in het parlement, hè, van de vorige verkiezing. Maar eigenlijk doet de helft van die Vijf Sterrenbeweging gewoon wat ze zelf willen.
Ja.
Dus het lijkt er wel op, terwijl het een blok is van 50-50 als het gaat om die presidentskandidaat. staat, dat die rechterkant meer een eenheid is dan dat linkse blok.
Ja, we kunnen niet anders dan eindigen met de meest voor de hand liggende vraag. Denk je dat Draghi het uiteindelijk gaat worden?
Nou, ik denk dat er... Aan het begin van deze periode dacht ik dat zeker. En nu begin ik me een beetje af te vragen door het punt wat jij maakte over de regeringsstabiliteit. Dus ik zie twee mogelijkheden. Of ik zie dat Draghi het toch wordt, omdat het hem inderdaad is beloofd. En dat er een tweede persoon komt die premier is. Maar dat moet bijna ook een soort presidentskandidaat zijn. Nou, dan gaat de naam Belloni, dat is een van zijn ministers, een vrouw. Achtergrond als diplomaat en iemand die boven de partijen staat. Of het zou precies de andere kant op kunnen gaan, dat zo'n... die vrouw of iemand anders die heel veel staat van dienst wordt, heeft, juist president wordt en Draghi premier blijft. Dus ik vind het lastig hoor, om precies af te schatten welke van die twee. Maar ik denk dat we zowel een soort presidentskandidaat als premier, als opvolger zullen zien, als Draghi president wordt. Of er wordt een soort, toch een soort diplomaat, iemand die boven de partijen staat, president, en Draghi gaat het uitzingen. Nu moet ik toch kiezen tussen die twee.
Ja,
dan kies ik misschien toch Draghi als president. Okay. Maar dat weet ik niet helemaal zeker.
Dankjewel. Catharine de Vries, hoogleraar politicologie aan de Bocconi Universiteit in Milaan.
Postma in Amerika.
Tijd voor het Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, Oekraïne was ook in de Verenigde Staten dagenlang het belangrijkste. Maar toen gebeurde er in eigen land iets heel bijzonders. Rechter Stephen Breyer gaat met pensioen.
Ja, en dan kijken de Amerikanen heel graag natuurlijk liever naar zichzelf. En dit is ook belangrijk, want het Hoge Rechtshof, dat is van zichzelf heel belangrijk. Oordeelt natuurlijk over belangrijke maatschappelijke kwesties, abortus, wapenbezit, dat soort dingen. Geen aardverschuiving deze keer, maar toch wordt het vast wel weer verhit in Washington. En dit is ook de eerste kandidaat die Biden mag voordragen. En daarom wil ik even stilstaan bij twee momenten uit het verleden. De eerste is uit 1994, dat is de benoeming van Breyer, zijn sollicitatiegesprek voor de Senaatscommissie. En dit is het openingswoord van de voorzitter van de commissie. En dan moet je even letten op de stem.
Today the Senate Judiciary Committee welcomed Judge Stephen Breyer, the president's nominee to be Associate Justice of the Supreme Court of the United States.
Ja, herken je hem, Bernard? Hij is flink wat jonger.
Ja. Zou het,
dit is de senator...
Ja, zou het toevallig de president van de Verenigde Staten
zijn? Precies. Ja, dit is senator Joe Biden.
Ja.
Met het beeld erbij, dan denk je van, dat is hem. Maar als je hem dan zo hoort, dan klinkt hij wel heel wat jonger. Die opende de hoorzitting en Breyer die bedankte Biden ook aan het eind van de procedure toen hij benoemd was. Bedankte hij hem echt heel nadrukkelijk. En het is natuurlijk niet vaak dat een president zo aan het begin en aan het eind van een lid van het Hoge Rechtshof staat. Zo lang loopt Joe Biden dus al rond in Washington.
En Joe Biden had toen nog een stem, ook heel bijzonder. Oké, gaan we nu naar het tweede moment, Jan.
Ja, dat is in de laatste democratische primaries. Februari 2020, Biden staat er heel slecht voor. Moet de volgende staat, South Carolina, overtuigend winnen. Er is een debat op televisie en tijdens de commercials trekt congreslid Jim Clyburn uit South Carolina een sprintje naar Joe Biden en zegt: vergeet niet wat wij hebben afgesproken. En na de commercial gebeurt dan dit.
I'm looking forward to making sure there's a black woman on the Supreme Court to make sure we in fact get every representation. Not a joke. I pushed very hard for that. And my
President.
Mother's motto was, she said, you're defined by your courage, you're redeemed by your loyalty. I am loyal, I do what I say.
Ja, vooral dat laatste zinnetje is veel herhaald hier, want daar komt hij niet meer onderuit natuurlijk. Biden die stond nogal onder druk op dat moment en was daardoor tijdens dat debat even deze afspraak met die Jim Clyburn vergeten. En die afspraak was dat Biden dit zou zeggen en in ruil hiervoor gaf Clyburn dan zijn steun aan Biden. En dit was cruciaal, want met die endorsement van Clyburn, een zwart congreslid, zeer invloedrijk in de zwarte gemeenschap in South Carolina, kreeg Biden die zwarte stem in die staat achter hem. Hij won South Carolina. Dit was de ommekeer in de primaries. Dus zonder deze belofte om een zwarte vrouw als rechter aan te wijzen was Joe Biden geen kandidaat en dus ook geen president geworden.
Nee, Biden was eerder deze week in opspraak vanwege een scheldpartij. Republikeinen en Democraten haalden daar allebei hun eigen boodschap uit.
Ja, ja, conservatief Amerika viel hem natuurlijk aan, want zo praat een president niet tegen de media. Ja, behalve natuurlijk de laatste president. En die zei ook nog wel ergere dingen tegen staatsvijand nummer 1, de media. Dat zijn de woorden van Trump natuurlijk. Maar dat vergaten ze even. En aan de democratische kant zag ik toch heel wat mensen die het eigenlijk wel prima vonden dat Biden dit deed. Omdat de verslaggever Peter Doocy, die noemde hij een son of a bitch, hè. Dat is iemand van Fox News. En dat is toch anders hoe ze hierop reageren dan wanneer Trump wat op CNN aan het schelden was. Maar soms is het ook precies de omgekeerde wereld. CNN-presentator Jake Tapper die verdedigde Peter Doocy tegen Jimmy Kimmel in zijn late night show. En hij zegt, ja, het was eigenlijk een heel normale vraag van die Doocy. De president had niet zo moeten reageren. Nou, en Jimmy Kimmel, die wil toch wat meer. Die neemt er geen genoegen mee, maar Tapper die blijft erbij.
Defending Peter Doocy, who as far as I've been able to tell, is indeed a dumb son of a bitch. So...
I do not agree with that, and I will say, like, standards for decency don't have to do with whether or not you like the people that are being treated poorly. It just has to do with the standard. And yes, I recognize that. I recognize that Peter's channel probably would never come to my defense like that, but it is what it is.
Ja, dit vond ik wel een fijn, verfrissend moment. En Tapper heeft ook gelijk, vind ik. En tegelijkertijd eindigt hij ook met een kritische noot naar Fox News. Hij zegt van ja, die zouden mij nooit zo verdedigen. Maar goed, het is wat het is. Ondertussen op Fox News, Greg Gutfeld. Dat is de man die voor de komische noot moet zorgen op die zender. En nou ja, Biden wordt daar natuurlijk keihard aangevallen. Maar hier eventjes niet. Deze Gutfeld, die verdedigt Biden juist. Maar sneert dan ook, zoals Tapper het al voorspelt, ook eventjes naar CNN.
Biden was right. It was a dumb question. Will inflation hurt your chances in the middle? Of course it will. So actually, Biden was correct. It was a dumb question. But that's the best part about Fox News. We aren't CNN. We aren't wetting our shorts and calling this, you know, an attack on democracy or an insurrection.
Ja, dus het eindigt even op bekende wijze. Maar Bernard, dit was even de omgekeerde wereld. CNN verdedigt Fox en Fox verdedigt Joe Biden.
Ja, wonderen zijn de wereld nog niet uit. Dankjewel Jan Posma, correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar dewereld@bnr.nl. Tot volgende week.
Zoekt u een bijzondere reis naar Amerika of Canada? Unieke accommodaties, ongerepte natuur en een uitgekiende reisroute. En natuurlijk op maat gemaakt naar uw wensen. Klinkt bekend? Little America is de zus van Travel Essence. Met eigen team van reisspecialisten, maar dezelfde focus op kleinschalige reizen met hoogwaardige kwaliteit. Kijk op littleamerica.nl.